Gemeente en gasten en ook luisteraars thuis, van harte welkom in deze dienst. En ik heb namens de kerkenraad de volgende afkondigingen. Allereerst, de kerkenraad roept u op om namen in te dienen van broeders die in aanmerking komen voor het ambt van ouderling. In de vacature van ouderling J.C. Vroomboud en voor diaken in de vacature van diaken L.J. van Doorn. Vanaf 12 september kunt u namen indienen tot en met 18 september. Beleidende leden worden verzocht namen in te dienen van die broeders die naar uw mening voor verkiezing in aanmerking komen. U kunt die namen schriftelijk en ondertekend indienen, het liefst voorzien van motivatie. En op de kerkenraadsvergadering van 6 oktober hoopt de kerkenraad hieruit iemand te kiezen. Dan aangaande de vacature kerkvoogd, de heer Koorneef heeft geen vrijmoedigheid om de functie als kerkvoogd aan te nemen. De opbrengst voor de taartverkoop van gisteren en andere activiteiten op de Monumentendag hebben het mooie bedrag van €332,35 opgeleverd. En dinsdagmiddag is het Bijbeluurtje hier in de kerk met Jos van der Hoog. Woensdagmiddag is er Vijfkleurenclub. Op donderdagmiddag vergadert de mannenvereniging. En donderdagavond is er een avond over geloofsopvoeding voor alle ouders met kinderen tot 18 jaar. Van harte welkom. Er is een lezing van dominee van Binsbergen. En we zullen ook het jeugdwerk van de gemeente bespreken. Op vrijdag is er de tienerclub. En dan mag u de heren dienen met uw gaven door het werk van de diaconie en de kerkvoogdij te steunen met een gift via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. De eerste collectezak die is bestemd voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie en de derde voor de onkosten van het kerkblad. Tot zover de afkondigingen. Laten we met elkaar de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Vader die zondaren verkiest. En in de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. De drie enige God. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan vanavond met elkaar nadenken over de geloofsbelijdenis, waar we belijden: ik geloof in de vergeving van de zonde. Vergeving is het trefwoord vanavond ook in de psalmen. We zingen van Psalm 103 vers 2, loof hem die u al wat ge hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. Daarna belijden we het geloof met de woorden van de 12 artikelen en zingen we vers 5 en 6 van Psalm 103. Dus Psalm 103, nu vers 2 naar de geloofsbelijdenis vers 5 en 6. ieder van u spreken met mij in zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, nedergedaald ter helle, gestorven en begraven. Ten derde dagen is hij wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, en van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving der zonden, in de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. We openen de Heilige Schrift vanavond in het Matthäus-evangelie, het 18e hoofdstuk. En we lezen vanaf vers 15 tot en met het eind van het hoofdstuk. Drie gedeeltes die alle drie gaan over één onderwerp en dat is vergeving. Matthäus 18 vanaf vers 15 tot en met vers 35. Daar zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen, maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen. En indien hij u hoort als hij naar u luistert, zo hebt u uw broeder gewonnen. Maar indien hij u niet hoort, zo neem nog één of twee met u mee, opdat in de mond van twee of drie getuigen alle woord bestaat. En indien En indien hij hen geen gehoor geeft, zo zegt de gemeente. En indien hij ook de gemeente geen gehoor geeft, zo zei hij u als de heiden en de tollenaar. Voorwaar zeg ik u, al wat gij op de aarde binden zult, zal in de hemel gebonden wezen. En al wat u op de aarde ontbinden zult, zal in de hemel ontbonden wezen. Wederom zeg ik u, indien er twee van u samen stemmen op de aarde over enige zaak die zij zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van mijn Vader die in de hemelen is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden van hen. Toen kwam Petrus tot hem en zei, Heere, hoe menigmaal zou mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal? En Jezus zei tot hem, ik zeg u, niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom wordt het koninkrijk der hemelen vergeleken bij een zeker koning die afrekening met zijn dienstknechten houden wilde. Als hij nu begon te rekenen, werd iemand tot hem gebracht die hem schuldig was 10.000 talenten. En als hij het niet had om te betalen, beval zijn heer dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en zijn kinderen en al wat hij had en dat de schuld betaald zou worden. De dienstknecht dan viel neer en aanbad hem en zei, Heere, wees langmoedig, wees geduldig met mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze dienstknecht was met barmhartigheid innerlijk bewogen. En hij heeft hem ontslagen, zijn schuld vergeven en de schuld hem kwijtgescholden. Maar diezelfde dienstknecht ging uit en vond een van zijn mededienstknechten die hem 100 penningen schuldig was. En hem aanvattende, greep hij hem bij de keel en zei, betaal mij wat u mij schuldig bent. En zijn mededienstknecht dan viel neer aan zijn voeten en bad hem en zei, wees langmoedig, wees geduldig met mij en ik zal u alles betalen. Doch hij wilde niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis totdat hij de schuld zou betaald hebben. Als nu zijn mededienstknechten zagen wat er gebeurd was, zijn ze zeer bedroefd geworden en komende verklaarden ze hun heer al wat er geschied was. En toen heeft hem zijn heer bij zich geroepen en zei tot hem, jij boze, jij slechte dienstknecht, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat je het aan mij gebeden hebt. Behoor jij ook niet je over je mededienstknecht te ontfermen, zoals ik mij ontfermd heb over u? En zijn heer, vertoornd zijnde, leverde hem aan de pijnigers over, totdat hij zou betaald hebben al wat hij hem schuldig was. Zo zal ook mijn hemelse Vader met u doen, als u niet van harte vergeeft een ieder zijn broeder zijn misdaden. Tot zover schriftlezing. Laten we samen de Heere vragen om een zegen over deze dienst. Heren, zo komen we tot u op dit avonduur. En dan gaat het vanavond over vergeving. En dat woord vergeving, heren, dat is iets wat ons blij maakt als we daarover horen. Daar hebben we van gezongen. Dat het hebben we u om aanbeden. Dat u al onze zonden vergeeft. En dan schieten ons de woorden tekort, dan schieten de psalmist de woorden tekort om uit te drukken hoe bijzonder die vergeving is. Zover het west verwijderd is van het oosten, zo ver heeft u om onze ziel te troosten, al onze schuld en al onze zonden weggedaan. Ja, Heere, vergeving, het is zoiets moois. Als wij bedenken dat u de God bent die vergeeft. Dat u de God bent die zegt tegen mensen die schuldig staan. En die schuld eerlijk belijden. Maar ik wil je vergeven. Alleen om Jezus wil. Om het offer van mijn zoon, omdat hij voor jou aan het kruis gegaan is. O Heere, dat we de diepte daarvan ook vanavond weer opnieuw mogen peilen. Want het is ongetwijfeld voor niemand van ons de eerste keer dat we daarover horen hier in de kerk. Al kan het ook zijn dat er wel mensen met ons verbonden zijn. Die misschien voor een eerste keer inschakelen. Heere, dan hebben die mensen toch ook een hoop geluk vanavond. Omdat het om de kern van het evangelie gaat. De kern van de verlossing. Dat als we zitten met de vraag, waar moet ik met mijn schuld heen? Dat u het antwoord biedt. En dat u het antwoord op onze lippen legt. Daarmee moet je naar de Heer Jezus. En Heere, dan hebben wij u ook te belijden dat wij zo gemakkelijk, heel veel te lang met onze schuld blijven rondlopen. En dat wij zo gemakkelijk onze schuld proberen zelf op te lossen door dingen terug te gaan betalen. Of door het proberen op onze manier toch een beetje goed te maken, het te compenseren. Of misschien wel door er hard voor weg te lopen en het te overschreeuwen. Ach Heere, dat zijn allemaal pleisters die niet blijven plakken op de grote wond van onze schuld. Nee, de enige pleister, ja, de enige genezing is te vinden bij u, de Heelmeester. Bij u, de grote dokter die met de grootste zonde raad weet. Voor wie de grootste schuld te vergeven is. Ja, uw offer, Heer Jezus, was oneindig veel meer waard dan de schuld die wij op ons geladen hebben. Ja, er is genoeg gedaan aan het kruis van Golgotha. En we bidden u dat we daar vanavond terecht mogen komen. Aan de voet van het kruis, om daar onze schuld bij u te brengen. En om daar te horen, welzalig zij, welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven. Ja, Heer, u bent een God die vermenigvuldiglijk vergeeft, die een grote barmhartigheid heeft over ons. O, dat de vreugde daarvan vanavond opnieuw of voor het eerst verlevendigd mag worden in onze harten. En Heere, dan willen we u ook opdragen de week die voor ons ligt. Er zijn weer een hele hoop activiteiten in het winterseizoen, is in die zin weer begonnen. Er worden weer allerlei activiteiten ondernomen en we bidden u voor die dingen, dat u daarin ook met ons meegaat. En in het bijzonder bidden we dan ook voor het evangelisatiewerk, wat deze week ook weer plaats zal hebben. Hier in de kerk met het Bijbelleesuurtje, waar mensen uit het dorp uitgenodigd zijn om samen op eenvoudige wijze de Bijbel te openen en te horen wat u daarin tot ons te zeggen heeft. En Heere, we bidden u dat dat woord van u ook voor de mensen hier in het dorp zeggenskracht zal krijgen. Dat er een honger zal zijn. En dat bidden we u voor de volwassenen, maar niet minder ook voor de kinderen. Als daar woensdag weer Vijf Kleurenclub is. De uitnodigingen die zijn uitgegaan, die zijn in elke brievenbus hier in het dorp gebracht. En verschillende ook persoonlijk gebracht en aangesproken. Misschien zijn er wel kinderen uit de gemeente die een vriendje of een vriendinnetje hebben uitgenodigd. Heere, geef dat ze er zullen komen. En dat het woord wat ook voor hen bedoeld is, mag uitgaan en gezaaid worden in hun harten. Heere, we dragen nu ook broeder Corneef op. Die heeft, die geen vrede gehad heeft met datgene waar hij vorige week toe geroepen is. Heere, wil u hem vrede geven op zijn besluit om om de taak van kerkvoogd niet op zich te nemen. En Heere, nou blijft daar wederom een vacature openstaan. Samen met de andere twee vacatures die opnieuw na bijna een jaar weer zijn afgekondigd in de gemeente. Heere, geeft u dat er mannen zullen zijn die een taak in de gemeente ook deze taken op zich willen nemen. En dan denken we ook in het bijzonder aan een nieuwe generatie. Een generatie die weer misschien wel voor 2 of 3 termijnen mag dienen. Om zo de gemeente te mogen dienen. en u te dienen en tot uitbreiding van uw koninkrijk gebruikt te worden. Heere, neigt u de harten en neigt u ook de harten van de gemeente om op te merken wie tot die taken gaven gekregen hebben. En hier, als we naar onszelf kijken, dan zeggen we, nee, er is niemand tot deze dingen bekwaam. Maar, Heere, als er een liefde tot u is in de harten, dan maakt u toch ook bekwaam. En dan gebruikt u ons zondige mensen om tot zegen te zijn in uw koninkrijk. Heere, zo dragen wij alles aan u op. Gedenk ons als we op de kansel een boodschap hebben te brengen. En als we onder de kansel geroepen zijn om die boodschap niet langs ons heen te laten gaan en niet naast ons neer te leggen. Maar die boodschap juist tot ons te nemen. Niet als een woord van een dominee, maar als een woord als uit uw mond tot ons gesproken. Geef zo uw zegen deze avond. Al onze ogen en al onze oren zijn op u gericht, Heer Jezus. Spreek tot ons, want uw gemeente luistert. Dat alles bidden wij u in de naam van de Heer Jezus. Amen. We gaan met elkaar zingen en ons daarmee ook voorbereiden op de prediking. Opnieuw een lofpsalm, een psalm 32, waarin zalig verklaard wordt degene wiens zonden zijn vergeven. En we zingen van psalm 32, vers 1 en ook vers 2 en 3, waarin we bezingen wat er gebeurt als we de vergeving niet zoeken. En wat er gebeurt in vers 3. Als we het wel zoeken, dan zal de Heere onze zonde gunstig wegnemen. Psalm 32, vers 1, 2 en 3. Ik vergat daar straks de punten van voorbeden aan u aan te kondigen. Dus dat doe ik nu nog maar eventjes en dan zullen we straks in het dankgebed ook aanhalen. En voorbeden doen voor mevrouw Monster uit Spijkenisse. Want zij is vorige week zondag, is ze aan haar heup geholpen. Ze was gevallen, die heup was gebroken, ze is inmiddels geopereerd. En ze is van de week naar de vier ambachten overgebracht, alwaar ze het revalidatieproces zal krijgen. Dus we willen straks ook voorbeden voor haar doen, mevrouw Monster uit Spijkenisse. Vanavond is aan de orde uit de Heidelbergen Catechismus, zondag 21, vraag en antwoord 56. De Catechismus, vraag en antwoord 56. Daar wordt de vraag gesteld: wat gelooft u van de vergeving der zonden? En dan luidt het antwoord dat God om de genoegdoening van Christus wil al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waarmee ik al mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenken wil, opdat ik nimmer meer in het gericht van God komen. Tot zover de catechismus. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, hoe ga je om met je schuld? Hoe ga je om met je schuld? Bedenk daar eens bij jezelf. Wat doe ik nou eigenlijk met mijn schuld? Als het goed is, zouden we toch als kerkmensen goed antwoord op die vraag moeten kennen. Maar stel die vraag ook eens een keer eerlijk aan iemand die je spreekt. Vraag het eens aan de hulp in de huishouding. Aan je vriendin of je kennis. Of een oude schoolvriend die je op een reunie tegenkomt. Je klasgenoot. Hoe ga jij nou eigenlijk om met je schuld? Het kan een heel mooi aanknopingspunt zijn om uit te komen op de kern van het evangelie. En bedenk dan eens even, wat zou diegene dan antwoorden vooraf? Want dan kan je natuurlijk een beetje voorbereiden op zo'n vraag. Want als je zo iemand kent, dan kan je ook al een beetje verzinnen, nou dit en dat zou die wel eens kunnen zeggen, dan kan ik dat weer terug antwoorden. Er zijn mensen die zullen zeggen: schuld? Hoe kom je erbij? Ik heb niks met schuld, ik geef ieder het zijne. Ik betaal netjes al mijn rekeningen. In die zin heb ik ook geen schuld, daar hou ik helemaal niet van. Maar als het gaat om de mensen om mij heen, ik heb nooit iemand kwaad gedaan. Ach ja, schuld, dat is een ouderwets concept. Die begrippen, God en zonde en schuld, ja, die zijn uitgevonden door de godsdienst. De ontkennende reactie, schuld? Nee hoor, dat heb ik niet. Er zijn ook mensen die even stil worden bij zo'n vraag. Hoe ga je nou om met je schuld? En ik denk stiekem dat wel de meeste mensen zijn die even stil worden bij die vraag. Nee, natuurlijk, ik bedoel niet dat de meeste mensen dagelijks gebukt gaan onder een diep zondebesef. Maar als je de vraag stelt, wat doe je met je schuld, dan raak je toch wel een gevoelige snaar bij de mensen. Bijvoorbeeld als een relatie kapot is gegaan in het leven van zo iemand. Zelden zal iemand zeggen, nou het lag 100% bij de ander. Of als we geen contact meer hebben met een broer of een zus. Nee hoor, mij treft geen blaam. Ik heb nooit iets verkeerds gezegd. Geen idee waarom het misgegaan is. Ja, soms weten we echt wel dat er ons ook wat te verwijten valt. En dat kunnen we overschreeuwen. Natuurlijk, door op de fouten van de ander te wijzen. Of zelfs de waarheid een beetje te verdraaien, zodat het er net iets meer in ons voordeel uitziet. En zo de schijn van de onschuld hoog te houden. Maar diep in het hart loopt ieder mens die nog een klein beetje geweten heeft, een geweten dat nog een klein beetje maar misschien functioneert, rond met schuld. En ze lopen er niet mee te koop, maar ze hebben het wel. En als iemand zegt, ik heb geen schuld, ik doe niks verkeerd, ja, dan vinden we die persoon niet bepaald sympathiek. Mensen die altijd naar anderen wijzen en zo'n houding hebben van, ik doe nooit iets verkeerd, die hebben niet veel vrienden. Of in ieder geval niet heel lang. Wij mensen benadelen elkaar en we doen elkaar pijn. Soms bedoeld, soms onbedoeld, maar het gebeurt wel. En op allerlei manieren kunnen we elkaar pijn doen. Financieel kunnen we elkaar pijn doen. Of materieel, door iets van een ander kapot te maken. Lichamelijk, door een stomp uit te delen. Maar ook verbaal met onze woorden. Of emotioneel. Op al die vlakken hopen wij onze schuld op. Naar mensen die ons lief zijn. Naar je man of je vrouw. Naar je kinderen. Naar je broers en zussen. Naar vrienden. Je kunt over iemand in de gemeente roddelen. Dan hoop je schuld op naar die persoon. Je kunt schuld opstapelen. Doordat je een vriend of een vriendin al heel lang geleden had moeten bezoeken, maar het naliet. Hoe ga je om met die schuld? En het antwoord op de vraag, hoe ga je om met de schuld, is veelzeggend. Hoe ga je om met je schuld? Het laat zien of je geestelijk op je plaats bent. Misschien laat het antwoord op die vraag ook wel zien of wij een ware gelovige zijn. En daarom komt de geloofsbelijdenis met een hele bijzondere en ook een hele belangrijke uitspraak. Ik geloof in de vergeving van de zonde. Kijk, daar wordt ineens de ziel geraakt van elke mens op aarde die rondloopt met een onopgeloste schuld. Een schuld die je misschien wel ontkent. Nee hoor, het was echt de fout van die ander. Schuld die je misschien wel vergoeilijkt. Ach, het valt allemaal wel mee. Iedereen maakt van tijd tot tijd een fout. Een schuld die je misschien wel wegredeneert. Ja, maar het kwam omdat die ander mij ertoe aangezet heeft. Als hij maar trouw was geweest, ja, dan was ik het ook wel gebleven. Je kan van alles doen met schuld. Je kan het ontkennen, je kan het vergoeilijken, je kan het onderdrukken, je kan het wegredeneren. Je kan boos worden, je kan gaan schelden, je kan in huilen uitbarsten. Of we gewoon het zwijgen toe doen en weglopen. Maar al die dingen, het lost helemaal niks op. Het lost echt niks op. Er moet wat mee gebeuren. En iedereen die vandaag luistert, heeft misschien wel zijn eigen antwoord op de vraag, wat doe je met je schuld? Maar het enige goede antwoord horen we in het evangelie. Ik geloof in de vergeving van de zonde. Het gaat vanavond over vergeving. Vergeving, dat is in de eerste plaats een teken van Gods liefde tot ons. En in de tweede plaats, vergeving, dat is een teken van onze liefde tot onze naaste. Vergeving, dat is het teken van Gods liefde tot ons van boven naar beneden. Maar ook het teken van onze liefde tot onze naaste, horizontale lijn. Dus eerst een teken van Gods liefde tot ons. Gemeente, het evangelie geeft pas echte antwoorden. En het is heel goed dat we dat beseffen. Dat het evangelie pas echt goede antwoorden geeft. Neem nou die vraag, hoe ga je om met de schuld? Nergens anders vind je zo'n geweldig antwoord op die vraag als in de Bijbel. Sommigen zeggen, ja, je moet hard aan het werk om proberen je schuld goed te maken. Anderen zeggen, ja, je moet je schuld vooral gewoon ontkennen. Of ze zoeken de leugen als oplossing voor de schuld. Weer anderen ontlopen het. Ze weten wel dat ze fout zitten, maar ze denken, nou, als ik die ander maar niet tegenkom aan wie ik iets schuldig ben, dan heb ik er ook geen probleem mee. De bal terugkaatsen, dat hoor je ook nog wel eens. Ja, nee, jij dan, mij op mijn schuld wijzen, maar jij kan er ook wat van, heb je wel eens naar je eigen balk in je ogen gekeken. Het is allemaal geen oplossing. Was de oplossing van de Bijbel? Eén woord, vergeving. En dat is een oplossing waar je wat mee kan. Er is geen enkele godsdienst op deze aarde, geen enkele religie waar je zo'n geweldig antwoord krijgt als in de Bijbel op die vraag, wat doe je met je schuld? Het evangelie zegt, je kan je schuld zelf niet wegnemen. Je kan er van alles mee proberen, maar dat werkt allemaal niet. En daarom, zegt God, daarom mag je met je schuld naar mij toe komen. Daarom mag je met je schuld, hoef je niet zelf meer aan de slag, nee, ga er maar mee naar de Heer Jezus. En bij hem ben je welkom met je schuld. Als je bij hem komt, als je je zonde beleidt, dan neemt God je schuld weg. En als God je schuld wegneemt, dan ben je vrij van die schuld. En voor dat wegnemen van schuld heeft de Bijbel een geweldig woord, het woord vergeving. Vergeving is een woord om blij van te worden, gemeente. Want vergeving betekent dat de schuld die je had, van je wordt afgenomen. En die schuld, die wordt heel ver weggedaan. Zover het westen verwijderd is van het oosten. Het Bijbelse concept van vergeving is niets minder dan het wegnemen van je schuld. In het Oude Testament heeft de Heere aan Israël daarbij bij de vergeving ook een geweldig mooi feest gegeven. Grote verzoendag. Daar werd de schuld van het volk overgedragen op twee bokken. En die ene bok die werd gedood. Waarom? Omdat de zonde straf verdient. Die schuld van het volk is op die bok gelegd. En die bok die wordt gestraft voor de zonde van het volk. God voorziet in een dier dat mijn straf draagt. En dan is een andere bok. En die bok die wordt weggezonden. Wat wordt daarmee uitgebeeld? Mijn schuld die op die bok gelegd is. Die wordt weggedaan uit het midden van het volk. Dat is het Oude Testament, het Oud-Testamentische beeld. En het Nieuwe Testament, die maakt dat nog mooier, die vervult dat beeld. Want daar lezen we van het kruis op Golgotha, waar de Jezus Christus aan hing. Waarom? Omdat onze schuld op hem gelegd was. Daar wordt de schuld van ons afgenomen. En op Jezus Christus gelegd, overgedragen, als het ware. En hij wordt gestraft. Onze schuld weggedaan. Buiten de stad, buiten de gemeenschap. Daarom stond het kruis buiten Jeruzalem. En doordat de Heer Jezus dit gedaan heeft, worden wij verlost. De kern van de verlossing is dat mijn schuld op Jezus gelegd is. De kern van het evangelie is dat door Jezus' offer aan mij vergeving geschonken wordt. En die kern die horen we ook weer terug in de apostolische geloofsbelijdenis. Waarin het christelijk geloof in 12 korte zinnen eenvoudig wordt samengevat. In die ene belangrijke stelling, de 10e van de 12 artikelen. Ik geloof in de vergeving van de zonde, raakt het de kern van het evangelie. De Heere neemt die zonde, die schuld van je af. En hij brengt die schuld enorm ver weg, zodat je er nooit meer last van hebt. Ja, de catechismus die zegt het heel mooi in antwoord 56. Daar staat dat hij het nimmer meer zal gedenken. Nimmer meer zal hij aan mijn zonde denken. Nimmer meer gedenken, dat is wat. God denkt nooit meer aan mijn zonde. Hoe komt dat, jongeren? Hoe komt het dat de Heer er nou nooit meer aan denkt? Heeft hij als het ware van zijn geheugen gewist, zoals je het van een harde schijf afwist? Nee. Is de Heer dan vergeetachtig dat hij er nooit meer aan denkt? Nee, dat betekent het niet. Het betekent dat hij er nooit meer aan wil denken. Dat wil zeggen, hij gaat het niet meer tegen je houden. Hij gaat er niet meer over beginnen. Hij gaat het niet meer oprakelen. Heb je dat wel eens meegemaakt? Je met iemand ruzie had en het uitgepraat hebt en je hebt het elkaar vergeven. Maar wat gebeurt er de volgende keer? Een week later heb je weer ruzie en verdraait nog aan toe die persoon begint er weer over. Ja, dat deed je de vorige keer nou ook. Het is ook altijd hetzelfde liedje met jou. En dat zal je bij God nooit overkomen. Als de Heere je vergeeft, dan begint hij er nooit meer over. Met eerbied gesproken, God haalt geen oude koeien uit de sloot. En daar kunnen wij voor onszelf ook iets heel belangrijks uit leren. Iets heel belangrijk. Als de Heere je zonde vergeeft, dan spreekt hij er niet meer over. Het dossier is gesloten. Wij openen die dossiers maar al te gemakkelijk. Wij openen oude wonden en wij staan toe dat dingen die al lang geleden zijn uitgepraat, opnieuw de relatie onder druk zetten. Zo zijn wij. Maar als ik iemand heb vergeven, dan mag ik die zonde nooit meer noemen. Vergeving betekent dat je zonde niet meer ter sprake brengt. Het dossier moet werkelijk sluiten. Zo is het bij God en zo moet het ook bij ons zijn. Maar nu even terug naar die woorden van het apostolicum. Ik geloof in de vergeving der zonden. Vergeving is iets wat om geloof vraagt. Want de Heere belooft ons, als wij onze zonden belijden, in Johannes 1 vers 9, dan is Hij getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van al onze zonden. Van al onze ongerechtigheden. Dus de Heere belooft, als je je zonden aan mij belijdt, dan worden ze je vergeven. En dat is een zaak van geloof. En daar zit gelijk het probleem bij veel mensen. Wij willen het graag voelen. Als wij onze zonden belijden, dan zegt God, ik ben getrouw en rechtvaardig. Ik hou mijn belofte wel. Vraag bij ons, geloof je dat? Als wij onze zonden belijden, maar niet geloven dat ze, toch dat ze dan ook vergeven zijn. Wat zeg je dan eigenlijk? Dan zeg je eigenlijk, Heer, u bent niet betrouwbaar. U zegt het wel, dat u onze zonden zal vergeven. En ons zal reinigen van alle ongerechtigheden. Maar ik kan dat eigenlijk niet geloven. Zelfs als het om zoiets schitterends als de vergeving gaat, komen we onszelf tegen, gemeente. Dan kom je jezelf tegen. Een van de meest moeilijke dingen voor ons is om genade en om vergeving te ontvangen en te aanvaarden. Dat is ontzettend moeilijk voor ons. Waarom is dat zo moeilijk? Misschien heeft het ermee te maken dat wij zulke trotse mensen zijn. Wij denken dat God anderen wel vergeeft. Maar als we zelf zondigen, dan willen we het al te graag maar eerst proberen zelf op te lossen. Dan gaan we zelf dingen regelen. Dan gaan we naar zijn David met Psalm 32 zwijgen. Het wegmoffelen. Proberen het te ontlopen. En dan vergeten we, wij kunnen onze schuld zelf niet oplossen. En als we het zelf goed willen maken, dan zegt God, ja, nou prima. Als je het dan zelf goed wil maken, dat mag. Maar dan eis ik ook een volledige, volmaakte heiligheid. Maar als je die volmaakte heiligheid eenmaal niet meer hebt, dan kun je het ook niet meer bereiken. Wij zijn stuk voor stuk schuldenaren. Die hun schuld nooit kunnen betalen. Dus ten diepste kan het zo zijn dat we zo arrogant en zo trots zijn dat wij weigeren om die genadige vergeving te aanvaarden. Om dat aan te nemen en om te geloven dat God is wie Hij zegt dat Hij is, getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. En we vinden het daarom maar wat moeilijk om aan te nemen. We komen nog een moeilijkheid tegen als het gaat om Gods vergeving. De moeilijkheid dat we trots zijn, dat we zelf aan de slag gaan ermee. Het kan ook zijn, dat zit vaak dieper bij ons, in ons hart ook. Dat er een verschil is tussen geloof en gevoel. Ja, ik kan me vergeven voelen en toch niet vergeven zijn. Wanneer is dat zo? Wanneer kan ik me nou vergeven voelen, denken dat ik vergeven ben, maar toch niet zijn? Een hele duidelijke reden is dat als je vergeving vraagt voor een zonde, maar weigert om je van die zonde te bekeren. Een voorbeeld. Ik zat vroeger in een klas en er was een bijnaam voor iemand in mijn klas. Iedereen noemde die bijnaam zo en er was een beetje, mag ik het zo zeggen, een sulletje. En hij werd ook vaak een beetje daar zo op aangekeken en men had daar een bijnaam voor. Ik ga dat niet herhalen wat die bijnaam was. Maar dat hadden wij vroeger in onze klas. Die persoon vond dat niet leuk. En ik merkte, ja, het deed daar wel eens aan mee, die bijnaam. En ik heb toen die persoon vergeving gevraagd. Ik dacht, nou gelukkig, die schuld is van me af. En de volgende dag deed ik het zo weer. Ja, ben ik niet vergeven. Maar ik ben niet bekeerd van die zonde. De vorige dag dacht ik, ja, het is eigenlijk ook wel leuk. Dan is mijn schuld niet weg. Heel simpel voorbeeld. Maar vergeving gaat altijd samen met bekering. Tot inkeer komen. Dan kan ik me vergeven voelen. Denken, ja, ik heb het toch beleden. Ja, maar je moet het ook laten. Kan ook een andere manier zijn dat ik me vergeven voel, maar dat ik niet vergeven ben. Als ik iemand wat aangedaan heb, maar geen vergeving vraag. Veel mensen zeggen, ja, maar ik heb de Heer om vergeving gevraagd. Ja, dat is niet genoeg. Je moet ook aan de mensen vergeving vragen. Stel je voor, je bent oneerlijk geweest, bijvoorbeeld tegen je moeder. Die vroeg, ja, heb je dat werkstuk nou afgemaakt? En anders wil ik dat je het eerst afmaakt vanavond. En dan zeg je je afspraak maar af. Ja, dan denk je natuurlijk, ja, ik heb geen zin om die afspraak af te zeggen. Nee, mijn werkstuk is af hoor. Maar het was niet af. Dan denk ik, ook morgenochtend wel even. En dan vraag ik vergeving. En dan kan je wel bidden, Heere, vergeef me dat ik oneerlijk was tegen mijn moeder. Maar dan wil de Heere ook dat je het haar beleidt. Anders wordt het niet vergeven. Want je hebt tegen haar gezondigd. Dus denken dat je vergeven bent. Want ja, ik heb het toch aan de Heere gevraagd, maar het niet aan de persoon beleden. Dan word je niet vergeven. Wanneer kan ik me nog meer vergeven voelen, maar het niet zijn? Als ik het niet beleden heb aan de Heere. Als je denkt, nou, ik hoef het toch niet te beleiden. God vergeeft het toch wel. Ik heb toch één keer beleden mijn zonde. Heere, vergeeft u al mijn zonden, ook mijn zonden die ik in de toekomst doe. Nou, dan ben ik er vanaf. Maar zo is het niet. De belofte is, als wij onze zonde beleiden. En dan staat daar een woord. Telkens als wij onze zonde beleiden, is hij getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven. En de Heer Jezus leert het ons bidden. Telkens weer opnieuw. En vergeef ons onze schulden. Niet omdat telkens weer een beetje schuld vergeven moet worden. Maar omdat wij het ook nodig hebben dat ons geweten gereinigd wordt. Dat we het mogen weten weer terugvallen op die belofte door het te belijden dat God getrouw is en rechtvaardig. Dat is dus de ene kant. Het verschil tussen gevoel, het voelen dat je vergeven bent, maar het niet zijn. Het kan ook precies andersom zijn. Je kan vergeven zijn, maar het niet voelen. Je kan hebben dat je geweten je toch maar aan blijft klagen, ondanks dat je het beleden hebt aan die persoon, ondanks dat je het aan de Here beleden hebt en dat je ook tot inkeer gekomen bent. Maar dat schuldgevoel is niet weg. En dat schuldgevoel, dat zet je de hele tijd maar op het verkeerde been. En ik blijf maar om vergeving vragen in de hoop dat dat gevoel een keer weggaat. Dan moeten we eerlijk de vraag aan onszelf stellen. Ja, wat heeft er nou meer gezag in mijn leven? Mijn gevoel, mijn subjectieve gevoelens, mijn eigen gedachten. We zijn gevoelsmensen, maar heeft dat gevoel zoveel gezag dat dat tot ons meer te zeggen heeft dan Gods woord? Zo mag het toch niet zijn? Want een christen is iemand die leeft bij Gods waarheid. En die waarheid heeft altijd het laatste woord, al gaat dat tegen mijn eigen gevoel in. Al gaat dat in tegen de wijze waarop ik ben opgevoed. Nee, Gods woord heeft altijd het laatste woord. En Gods woord zegt, het gaat er niet om of wij ons vergeven voelen. Maar het gaat erom of je je zonde beleden hebt. En of je je ervan bekeerd hebt. Want beleiden, de zonde beleiden en de zonde laten. Daarin ligt de belofte van vergeving. Dat is heel belangrijk. Soms vergeven we onszelf niet, terwijl God ons wel vergeeft. Maar wie zijn wij om iemand niet te vergeven als God die persoon wel vergeeft? Ook als het jezelf betreft. Wat zeg je ermee als je jezelf niet vergeeft, terwijl je je zonde beleden hebt en tot inkeer gekomen bent? Dan zeg je toch eigenlijk, Heere, die belofte van vergeving, die geldt wel voor anderen, maar niet voor mij. Het offer van de Heer Jezus, dat is genoeg voor anderen, maar niet voor mij. Gemeente, zijn wij werkelijk zo slecht dat we zelfs durven zeggen dat Gods genade ons niet kan helpen? Dan ben je slecht. Misschien zegt u er wel, ja, dit gaat over mij. Ik vind dat zo moeilijk. Ik voel mezelf zo schuldig. En vergeving blijft voor mij zo ver afstaan. Nou, dan heb ik vanavond heel goed nieuws voor u. Het evangelie spreekt ook van vergeving voor diegene die zichzelf niet kan vergeven. Tegen u zegt de Heere, ik vergeef je. Jij hoeft jezelf niet te vergeven, want ik vergeef je. Ik heb jouw schuld van jou afgenomen en op de Heer Jezus gelegd, op mijn Zoon gelegd. Ga niet langer op je eigen gedachten af. Op je eigen gevoel af. Maar ga op het kruis van Christus af. Want daar gebeurt het. Daar zijn jouw zonden op de heiland gelegd. Daar neemt hij de schuld van je af. En zo toont God zijn liefde voor je. En de Heere vraagt aan ons om die liefde te beantwoorden. Door met onze schuld naar hem te gaan. Dat is een teken van geloof. Dat je gelooft dat de Heer Jezus voor je zonde gestorven is. Dat merk je in je leven doordat je met je schuld naar hem toe gaat. En het is ongeloof. Elke seconde dat je het uitstelt om met je schuld naar hem toe te gaan. Dat is ongeloof. Dat is de eerste gedachte. Het is een teken van de liefde van God tot ons, zijn vergeving. Vergeving is ook het teken van de liefde tot onze naaste. Daar gaat onze schriftlezing over. Het zijn eigenlijk drie gedeeltes, maar ze zijn verbonden door één thema. Het thema vergeving, dat is de rode draad daarin Matthäus 18 vanaf vers 35. Het is niet de vergeving die God geeft, dat komt er ook wel zijdelings aan de orde. Maar het gaat in deze gedeelte om ons als gelovigen en hoe wij in de praktijk van het leven nou met vergeving bezig zijn. En dan gaat het niet om de vraag, wat doe je met je eigen schuld? Maar dan gaat het erom, wat doe je nou met andermans schuld? Als de mensen jou wat aangedaan hebben, dan geloof je toch ook in de vergeving van de zonde. Dat dat de allerbeste oplossing is. Daarover begint de Heer Jezus in vers 15. Hij zegt, als nou een broeder tegen je zondigt, wat ga je dan doen? Ga je het er met anderen over hebben? Zeg je, ik kijk die persoon nooit meer aan? Of zeg je, nou, ik laat het allemaal maar een beetje over me heen komen en ik wacht tot de bui over is. Nee, zegt de Heer Jezus, dan ga je naar hem toe en dan wijs je hem terecht. Niet om je gram te halen, en niet om het erin te wrijven, hoe fout hij wel niet is, nee, om hem te behouden. Sterker nog, in vers 15 zegt het, het gaat om dat je je broeder wint. Niet dat hij zich gewonnen geeft. Oké, je hebt gelijk. Nee, dat jij je broeder wint. Hem winnen voor Christus. Om hem te behouden. Want, zegt Jezus, als hij naar je luistert, dan heb je hem gewonnen. Proef je het? Een gelovige gaat erop uit om vergeving en herstel te zoeken. Niet alleen maar dat je eigen schuld van je afgenomen wordt, maar je ziet als die broeder iets een schuld heeft, je zuster een schuld heeft, dat die ook afgenomen wordt. Je zoekt verzoening als je zelf schuldig bent, maar je zoekt ook verzoening als je ziet dat die ander schuldig is. En dan ga je best ver in, want je zegt niet, nou ja, ik ga er een keer naartoe en daarna dan ligt die verantwoordelijkheid bij hemzelf. Nee, zegt de Heer Jezus, als hij niet luistert, dan ga je daarna samen. Want je moet die broeder zien te winnen. En als dat nog niet lukt, dan is daar de gemeente, dan in de persoon van de kerkenraad aan zet. Want in de gemeente stellen we toch alles in het werk om dat ene thema, vergeving. Want daar geloven we in, dat vergeving de enige oplossing is. Voor welke schuld dan ook, mijn eigen schuld, de schuld van een ander. Daar hebben we toch van gezongen, welzalig, gelukkig. Wiens zonden zijn vergeven. We zeggen wel eens psalm 32 is een boetepsalm. Dat is het ook wel. Maar het is ook een lofpsalm. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Dan ben je gelukkig als je zonden vergeven zijn, zegt David. Ik heb het zelf meegemaakt. En dan geeft hij zijn getuigenis van in die psalm. En dan zegt hij daarna, dat moeten jullie allemaal ook doen. Welzalig hij, wie zonden zijn vergeven. Vergeving, daar doen we toch ons best voor. Die tekst gaat verder in vers 21. Petrus heeft het begrepen. Ja, vergeving, daar doe je je best voor. Dat is belangrijk. Hij heeft gehoord wat de Heer Jezus zegt. Als je broeder tegen je zonde, ga je naar hem toe. En Petrus die zegt, hoe vaak? Hoe vaak zullen we dat doen? Hoe vaak moeten we op vergeving uit? Als mijn broeder tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik hem vergeven? Elke dag van de week? 7 keer? De Heer Jezus zegt wel nee. Veel vaker, tot 7 × 70 maal. Al zou je broeder elke dag 70 keer tegen je zondigen. En elke keer als hij komt en berouw heeft, moet je hem vergeven. De Heer Jezus zegt hier eigenlijk, vergeving, dat is je morele plicht. Dat zijn we allemaal aan elkaar verplicht. Telkens als iemand naar ons toe komt en zegt, wil je me vergeven? Dan vraagt de Heer van ons een hartelijke bereidheid daartoe. Je wil niet kosten wat het kost. Je wil niet, en dat wil je niet kosten wat het kost, dat die ander met een schuld blijft zitten. Dan heb je nog liever dat die schuld op jou komt. Net zoals de Heer Jezus onze schuld van ons afneemt en zo zijn liefde toont, zo wil de Heer dat wij de schuld van onze naasten naar ons toe afnemen en zo onze liefde naar hen tonen. Kijk, en dan wordt liefde een werkwoord. Dan is liefde niet een of ander sentimenteel gedoe. Nee, dan is liefde een wilsbesluit. En dat wilsbesluit, daar kom je in die gelijkenis tegen. Vers 30. Vers 29, daar komt die mededienstknecht naar die slaaf toe die net vergeven is door die koning. Die mededienstknecht, vers 29, valt neer aan zijn voeten, bad hem, zeggende, wees langmoedig over mij, ik zal u alles betalen. En wat staat er dan, vers 30? Maar hij wilde niet. Vergeving, dat is een wilsbesluit wat je neemt als iemand je pijn doet. Een wilsbesluit om niet beledigd te zijn. Om niet bitter en wraakzuchtig te worden. Maar om liefdevol en bewogen te zijn. En ten alle tijde bereid te zijn tot herstel van de relatie. Ook als je dat veel kost. Want zo was de Heer Jezus ook. Vergeving kostte hem veel. Heel veel. Vergeving kost hem alles. Hij gaf zijn leven ervoor. Hij gaf zijn leven om ons te vergeven. En dat komt zo mooi tot uitdrukking in die gelijkenis van de onbarmhartige slaaf. Die had zo'n ongelooflijk hoge schuld bij de koning. 10.000 talenten. U zegt, waarom 10.000? Nou, dat is het grootste telwoord in het Grieks. Wij kunnen ook nog 100.000 zeggen. Dan gaat het Grieks zeggen zoveel keer 10.000. Die slaaf had een ongelooflijke schuld bij de koning. En hij doet een beroep, waarop? Op het geduld van de koning. Hij zegt, heb geduld met mij en ik zal u alles terugbetalen. Hij vraagt om geduld. En krijgt hij het ook? Krijgt hij nou die geduld waar hij om vraagt? Zegt de koning, oké, prima. Ik strijk mijn hand over mijn hart, we maken een betalingsregeling. Je gaat in de schuldsanering en elk jaar. En dat doen we voor 10 jaar en daarna scheld ik het vrij. Kwijt. Hij krijgt veel meer dan geduld. Hij krijgt vergeving. Kwijtschelding. Hij loopt binnen in de zaal met een torenhoge schuld. En hij loopt naar buiten als een vrij man, vrij van schulden. En hij mag opnieuw beginnen. Wat een groot goed is vergeving, gemeente. Gods vergeving is eigenlijk nog meer waard dan zijn geduld. Nog een grotere weldaad. Maar diezelfde slaaf die loopt naar buiten. Die komt die medeslaaf tegen en die is hem 100 penningen schuldig. 100 keer een dagloon. En hij grijpt hem bij de keel en zegt, betalen zal je tot de laatste penning. En precies dezelfde smeekbede wordt gedaan. Hij wordt als het ware een echo van zijn eigen gebed van 30 minuten geleden. Heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Maar hij wilde niet. Zie je, vergeving is een daad van de wil. De wil hebben om de schuld van de ander over te nemen. Om de pijn van wat de ander je aangedaan heeft te accepteren. om zo die ander vrij te laten. En dan blijkt die slaaf niet de bereidheid te hebben om dat te doen. En dat is hem heel duur komen te staan. En die koning wordt boos en die zo'n beetje ook. Ik had zo'n medelijden met jou. Jij vroeg om geduld en ik gaf je vergeving. Ik gaf je genade. Maar waar is jouw medelijden? Ik was zo bewogen met jou, maar waar is jouw bewogenheid? Ik heb je alles vergeven. Je hoefde niets terug te betalen. Waarom eis je die 100 penningen van je broeder terug? Om een duur te staan. Hij geeft hem over aan de pijnigers. Om de schuld die hij nooit in kan lossen. 10.000 talent. Alsnog te betalen. En de toepassing is heel helder en is heel scherp. Vers 35. Alzo zal ook mijn hemelse vader u doen. Als u niet van harte vergeeft. En ieder zijn broeder zijn misdaden. Iemand die vergeven is door God, die de liefde van God tot hem geproefd heeft in de vergeving van Jezus Christus, die vergeeft de anderen graag. En als wij niet bereid zijn om een ander die tot inkeer komt, die berouw toont en vergeving vraagt te vergeven, dan worden wij ook niet vergeven. Dan laat je daarmee zien dat je niet snapt van vergeving. Dan laat je daarmee zien dat je de vergeving van God niet op waarde schat. Dan laat je daarmee zien dat je in de vergeving van de zonde niet gelooft. Ten slotte, ik zei, vergeving is een morele plicht. Maar wat nu als de ander niet tot inkeer komt? Wat nu als de ander je pijn gedaan heeft en die ander zijn schuld ontkent? Wat als die ander nooit naar je toe komt en vergeving vraagt? Ben je dan ook verplicht om te vergeven? Nee. Dan mag je wel vergeven. Dat deed Jezus ook. Hij bad voor de moordenaars. Vader, vergeef het hun. Ze weten niet wat ze doen. Die waren niet gekomen om hem vergeving te vragen. En als je iemand terecht wijst, maar hij komt niet tot inkeer, dan kan je je vergeving ook niet kwijt. Onbeleden schuld kan niet vergeven worden. Dus als er niet om vergeving gevraagd wordt of als het ontkend wordt, mag je vergeven. Maar het hoeft niet, want het kan in ten diepste ook niet. Maar dat betekent niet dat je er bitter onder mag worden. En dat betekent ook niet dat je er wraakzuchtig onder mag worden. En dat betekent ook niet dat je mag zeggen, nou, heeft hij me dit gedaan en dan wil hij nog niet vergeving vragen ook. Het is toch wat. Nee, je blijft liefdevol. En je blijft bewogen en je blijft erom bidden. Allereerst bij jezelf, heren, als die persoon naar mij toe komt, geef mij die hartelijke bereidheid om te vergeven. Want dat is zo moeilijk met wat mij aangedaan is. Maar geef mij op het moment dat zo iemand komt, het in mijn hart, dat wilsbesluit om te vergeven, om liefdevol te zijn. Ik las achterop een boekje ten slotte. Een boekje over vergeving, een prachtig citaat. En daarmee wil ik afsluiten. Dat citaat is: de beste meetlat voor liefde in het leven van een christen is vergeving. De beste meetlat voor de liefde in het leven van een christen is vergeving. Ben ik van harte bereid om een ander te vergeven? Doe ik mijn best daarvoor? Dat is de beste meetlat om te zien of ik de ander werkelijk lief heb. Waarom is dat de beste meetlat? Waarom kan je juist aan vergeving nou het beste zien of ik mijn naaste lief heb? Omdat God zijn liefde voor ons toonde door ons te vergeven. Bij vergeving komt de diepste liefde tot uitdrukking. Aan het kruis komt Gods liefde voor ons tot uitdrukking in de vergeving van de zonde. Gods liefde tot ons. En daarom is vergeving ook de diepste uitdrukking van de liefde die wij hebben tot onze naaste. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, in antwoord hierop van Psalm 79, het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze euveldaad wordt ons uit gunst, uit genade vergeven. 79 vers 4. Laten we samen danken en bidden, ook voorbeden doen voor mevrouw Monster. Ja, heren, als wij belijden de vergeving van de zonde, dan belijden we daarmee dat u die getrouwe God bent. Die trouw blijft aan uw belofte. Die trouw blijft aan uzelf en ook rechtvaardig is. Om onze zonde te vergeven. Omdat u die zonde op de Heer Jezus Christus gelegd heeft. Ja, Heere, geef dat wij altijd weer de weg van de vergeving zullen zoeken. Voor onszelf en ook in de onderlinge relaties. Heere, wat zal de wereld dan anders zijn? Maar misschien moeten we het eerst wat dichterbij er. Verwoorden, wat zal de kerk dan anders zijn? Als wij mensen zijn die er haast mee hebben om de vergeving te zoeken met u en met elkaar. Om zo te mogen, ik zou haast willen zeggen, Heere, vieren dat u een liefdevol God bent. Het was al niet voor niks een van de grote feesten, het middelpunt. Van de Joodse kalender. De grote verzoendag, zoals bij ons het middelpunt van de kerkelijke kalender. De dood en de opstanding van de Heer Jezus is. Ja, Heer Jezus, we danken u dat u de levensvorst bent die genezing en vergeving uitdeelt. En die ook in onze harten en levens dat wil bewerkstelligen. Dat wij elkaar van harte vergeven. Ja, Heere, dat kan wel voor ons een onmogelijke opgave lijken. Want er zijn zulke diepe wonden die er geslagen kunnen zijn. Ja, Heere, dan hebben we uw genade nodig om dat wilsbesluit te kunnen nemen. En daarbij te kunnen zeggen, ik kan je niet vergeven, maar ik wil het wel. En met Gods hulp zal ik het ook doen. Ja, Heere, geef ons die genade. En gaat u zo met ons mee de nieuwe week in als vergeven mensen. En als mensen die gaarne graag vergeven. En dan bidden we u voor mevrouw Monster. Dan mogen we met haar danken dat u haar bewaard en gespaard heeft. En dat door de val heen, door de operatie heen. En dat het al, dat de operatie ook gelukt is. Ze zelfs alweer de eerste stappen mocht zetten. Heer, u bent goed voor haar. En u geeft haar nog weer tijd van leven, ook in het midden van haar familie. Heer, wil haar verder herstel geven. Wilt u haar als met uw eigen vleugelen overdekken. En haar kracht geven, dat ze ook de revalidatie aan mag vatten. En dat de kracht in haar benen ook weer terug mag komen. En dat ze zo ook weer verblijd mag zijn. Om naar huis te mogen gaan. Ja, Heere, zo dragen we haar aan u op en zo dragen we elkaar aan u op. Want u weet ook wat in de agenda van een ieder van ons staat. Waar we heen gaan of als we thuis blijven. Aan huis misschien wel gekluisterd zijn. Heere, wees u die God van nabij. Die God die vergeeft al onze zonden. Alleen om het offer van Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 86, vers 3. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Psalm 86, derde vers. Gemeente, bewaar het woord en verhef uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.